Gemeente van Christus, u allen die naar de kerk gekomen bent, zowel leden als gasten, samen met alle anderen die buiten de kerk met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. De dienst van dankzegging voor en nabetrachting van het vanmorgen gehouden heiligavondmaal. Voorganger vanavond is dominee Hagedoren uit Zegveld. Er wordt in deze dienst tweemaal gecollecteerd. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de GZB voorjaarszendingscollecte. U wordt nog herinnerd aan de Mannendag Groene Hart komende zaterdag 7 maart in dit kerkgebouw. Aanvang 10 uur. De inloop in de roeping met koffie is vanaf 9:30. Het thema is Gaan aan Gods hand. En de sprekers zijn dominee Breuren en dominee Klaver uit Meerkerk. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is uit Psalm 68 en dan vers 13 in de versie van Weerklank. O koninkrijken, zing Gods lof, eer hem die in het hemelhof de wereld blijft besturen. Hoor, daar weer klinkt met macht zijn stem. Geef Gode sterkte, buig voor hem. Gods rijk zal eeuwig duren. Geducht is God, want hij regeert. Hij wordt door Israël geëerd. Niets gaat zijn roem te boven. Van deze God komt alle macht. Zijn volk verleent hij moed en kracht. Laat elk zijn grootheid loven. Een lied waarin we worden opgewekt om God te loven. Hij regeert en wil ook koning zijn over ons leven. Laten we zijn naam loven en prijzen met de woorden van vers 13 van Psalm 68. Dan wensen we elkaar waar we ons ook bevinden een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen onder het avondmaal mocht u horen over de Heer Jezus die de deur is, de toegang ook tot het avondmaal. En vanavond ga ik het over een andere ik ben spreuk van de Heer hebben, namelijk ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want Jezus is de weg tot de Vader. Hij is de rechtvaardige die de berg van de Heere kan opklimmen. Ja, alleen de rechtvaardige komt bij God. Zo zingen we dat in Psalm 24, de versen 2 en 3. En laten we die psalm zingen met het oog op de Heere Jezus, die voor ons de weg naar de Heere God gegaan is. Psalm 24 en daarvan de versen 2 en 3. Lees nu voor u de 10 geboden En daarna dan zingen we uit 25, Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. Dan komt het woord waarheid terug. Jezus die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En verderop in die psalm is er ook een gebed om vergeving van de euveldaan, van de verkeerde dingen die we hebben gedaan. Want de wet die wijst ons ook op onze zonden. Ik lees dus de wet en daarna zingen we psalm 25 vers 5. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere vatte dit samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht, dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we de Heere nu vragen om de Heilige Geest. En aan de Heilige Geest vragen we of de Heilige Geest een weg in ons hart wil maken voor Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Laten we daarom bidden. onze Vader in de hemel. We komen nu tot u toe, omdat u uw Zoon hebt gestuurd. U stuurde Jezus Christus naar mensen toe, die de weg naar u helemaal zijn kwijtgeraakt. Dat brengt ons tot schuldbelijdenis, dat onze zelfgekozen wegen bij u vandaan lopen en daardoor naar de eeuwige dood. Onze wegen lopen dood en dat is onze eigen schuld en wij kunnen alleen oordeel verwachten. Maar u zei, nee, want ik heb mensen lief en ik stuur mijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. En die zegt, ik maak een weg. Ja, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En nu is er dus toch weer een weg naar u toe. Ja, uw Zoon is de weg. Schenk door uw Heilige Geest dat we dit mogen begrijpen, dat we de prediking van uw woord mogen geloven en zo voor eeuwig zalig mogen zijn. Wilt u uw kracht geven aan de dienaren van uw woord om uw woord met kracht te mogen prediken? Een kracht die niet in onszelf ligt. Wij zijn maar zwak. Maar uw kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Geef dat dat ook vanavond zo mag zijn. Wilt u ook het werk van de duivel weren? Die is erop uit om ons allerlei wegen voor te spiegelen waarop wij gelukkig zouden kunnen worden. Wegen van genot of van eer of van succes of wat dan ook. Als het maar niet de weg van Jezus is. Heere, wilt u hem door uw Heilige Geest te sterk zijn, zodat Jezus Christus, die de weg is, dat die voor ons vanavond zo mag worden geschilderd, dat ons hart naar de Heer wordt toegetrokken. We komen in dit gebed ook om onze diepe zorg uit te spreken over wat we in de wereld zien gebeuren. Ja, al zoveel jaar. En nu denken we in het bijzonder aan de nieuwe oorlog die is uitgebroken. Een oorlog die nu al honderden slachtoffers kent. In Iran. Ook in Israël. En Heere, wij weten niet precies wat wij bidden zullen. Vanuit uw verbondstrouw mogen wij bidden om de bescherming van uw volk. Maar ook het Iraanse volk bestaat uit mensen door u geschapen. Daarom mogen wij niet dansen op de straat als die of die gedood blijkt te zijn. Wij weten niet wat we bidden zullen. Is de weg die nu gekozen is, is dat wel uw weg? Of is het een weg van alleen maar vertrouwen op wapens? Daar weten wij het fijne niet van. Maar de zorgen leggen we bij u neer. En we bidden u, geef dat wij op u allereerst ons vertrouwen stellen. En zo leggen we dit biddend in uw hand, zonder dat wij een oplossing weten of aan u voorschrijven, maar wel met een gebed om ontferming over alle volken daar in het Midden-Oosten, uw volk, de volken eromheen. Een gebed dat er echt vrede mag komen. Een vrede met recht. Niet afgedwongen door veel wapengeweld, want dan houdt het toch in stand. Maar een vrede die u brengt in het hart. En daarmee bidden we, Heer Jezus, om uw eigen komst. En voor deze avond bidden we of u ons hart wil openen en onze mond wil openen om u te eren. Uit genade. Amen. Vanmorgen ging het over de Heere die zegt, ik ben de deur. En nu gaat het over de Heere die zegt, ik ben de weg. Ik heb daarom twee bijbellezingen. De eerste is gekozen uit Jesaja 35. Daar gaat het ook over een weg van God, waarover de verlosten van God mogen gaan om terug te keren naar Sion. En daarna lees ik uit Johannes 13 en 14. En dan gaat het over de weg die de Heer Jezus voor ons baant naar het Vaderhuis. Eerst Jesaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Ze zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven. De glorie van de Karmel en de Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankelende knieën. Zeg tegen onbedachtzamen van hart, wees sterk, wees niet bevreesd, zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van jakhalzen, waar een rustplaats was, daar zal gras zijn met riet en biezen. Daar zal zijn een effen baan, een weg, de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet overgaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen, want wie door de Heere zijn vrijgekocht zullen terugkeren, zij zullen Sion binnenkomen met gejuich, eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen ze verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Dan gaan we nu naar Johannes 13, ik begin dan bij het 31ste vers te lezen. En dan ga ik door tot en met Johannes 14, vers 14. Dus Johannes 13 vanaf vers 31. Even in de context zetten. U weet hoogstwaarschijnlijk wel dat dit tafelgesprekken zijn. In de bovenzaal op donderdagavond voordat de Heer Jezus aan het kruis gehangen wordt. Dan is eerst de voetwassing geweest. Daar begint Johannes 13 mee. En dan wordt Judas ontmaskerd. En dat gebeurt door middel van, ja, ik zie hier nu het avondmaal. Het was daar waarschijnlijk toen ook het avondmaal. Dat de Heer Jezus een stuk brood pakt en dat aan Judas geeft. En zegt erbij, degene die ik nu het brood geef, die zal mij verraden. Dan vaart de duivel in het hart van Judas en Judas gaat weg. Dat is het punt waar we de lezing beginnen in vers 31. Toen Judas dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad, moet ook u elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Simon Petrus zei tegen hem, Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde, waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen. Maar u zult mij later volgen. Petrus zei tegen hem, Heere, waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde hem, zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij 3 maal verloochend zult hebben. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed heb gemaakt, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is genoeg. Jezus zei tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf. Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof me dan om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal groter doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. De tekst voor de prediking vinden we in het 6e vers, waar de Heere zegt, dan neem ik het even letterlijk, het maakt de nadruk nog wat duidelijker. Jezus zei tegen hem, tegen Thomas, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, indien niet door mij. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu zingen over uit Psalm 111 en dan de versen 1, 3 en 5. Dan gaat het over Gods werk en dat de Heere weer waarheid is. En het gaat ook over de Heere die redding brengt. Dus Psalm 111, de versen 1, 3 en 5. gemeente van onze Heer Jezus Christus. De tekst van vanavond is een prachtige tekst. En ik denk dat velen van u die uit het hoofd hebben geleerd en ook, zie ik, kinderen in de kerk zitten. Misschien dat je op de zondagsschool of op een andere plek deze tekst al uit je hoofd hebt geleerd. Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Echt een tekst om uit je hoofd te leren en met je hart te kennen. En wat betekent die tekst dan? En wanneer sprak de Heere die tekst uit? En waarom deed Hij dat? En ik noem die tekst wel zo prachtig, maar er zijn mensen genoeg die zeggen dat die tekst niet prachtig is, maar eigenwijs en hoogmoedig. En dat je die kinderen op school niet moet aanleren, want dan zou je geen recht doen aan mensen met een andere levensovertuiging. Is dat ook zo? Is deze tekst inderdaad eigenwijs? Nou, dat zijn vragen die ik in de prediking hoop te behandelen. Wanneer heeft de Heer die tekst dan uitgesproken? Ah, net na de voetwassing en ook net nadat Hij Judas heeft ontmaskerd. Want Jezus die zegt dan, aan wie ik het stuk brood zal geven, die zal mij verraden. En toen nam Hij het stuk brood en gaf het aan Judas. En toen voerde Satan in Judas en Jezus zei, wat jij moet doen, doe dat snel. Ja, Judas gaat kwaad doen, die gaat de deur zo uit, naar het Sanhedrin, om ervoor te zorgen dat Jezus ter dood wordt veroordeeld. En Jezus zegt, wat jij moet doen, doe dat snel. Dat is typisch een trek van het Johannesevangelie om Jezus daar boven te plaatsen als koning die het uiteindelijk in de hand heeft. Judas gaat kwaad doen, maar Jezus stuurt hem bijna. Ja, niet om kwaad te doen, dat natuurlijk niet. Maar wel zal Jezus dat kwade gebruiken ten goede. Maar Judas gaat weg. Weg bij Jezus vandaan. En het was nacht, staat er dan. Dat zegt alles over mensen die hun weg zonder Jezus willen gaan, zoals Judas. Hij is helemaal uitgekeken op Jezus en nu zoekt hij zijn geluk, bijvoorbeeld in het geld dat hij hoopt te verdienen met het verraad. Maar de Bijbeltekst zegt, nee, hij wordt niet gelukkig, hij gaat weg bij Jezus, de nacht in, de duisternis in. En bedenk dan dat deze man een discipel is van de Heere. Een van de trouwere kerkgangers, zouden we nu zeggen. Denk dan ook niet dat het u en dat het jou niet kan overkomen. Op Jezus uitgekeken zijn. Het kan wel zijn dat er nu iemand zit in de kerk. En dat je, als je eerlijk bent, zegt, ja, ik ben wel op Jezus uitgekeken. En dat er iemand in de kerk zit die zegt, ik zoek ook mijn levensgeluk op heel andere wegen dan bij Jezus. Dat kan helemaal zomaar gebeuren, terwijl je hier in de kerk zit, maar door de week heb je te maken met een wereld die jou steeds maar voorhoudt dat er heel andere wegen zijn om je geluk te vinden. Zoals de weg van succes. Succes in je werk of succes in de sport of succes, nou zeg maar waar je zelf succes in mag hebben. Of je wordt gebracht op de weg van genot. Maar genieten mag, genieten is iets wat God in de schepping heeft gelegd. Alleen de duivel in de wereld proberen het zo voor te stellen dat je op die manier echt gelukkig wordt. Dat is niet waar. Of je zoekt de weg van de aardse eer. Maar wie weet dat je je erin herkent. En dat je zegt van ja, zo zat het bij mij of zo zit het bij mij. Ik zoek mijn weg niet bij Jezus en mijn geluk niet bij de Heere, maar op een andere manier. Maar dan zegt de Heere vanavond tegen je, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als jij denkt dat er een andere weg is voor je levensgeluk, dan roept de Heere je nu tot bekering. Want jij loopt dan nu bij Jezus vandaan. Op een weg waarvan je denkt dat dat je geluk brengt, maar het is niet waar. En Jezus zegt, keer om. Bekeer je. Dat is zo nodig, want jouw zelfgekozen weg loopt uit op de dood in de eeuwige duisternis. Judas gaat weg, die duisternis in. En dan, ja, aan die tafel valt er als het ware een bepaalde beklemming weg. Nu is Jezus samen met de andere discipelen die hem lief hebben. Die zijn vrienden zijn. En met hen gaat de Heere spreken over de weg die hij moet gaan en die zijn discipelen niet kunnen gaan. Want als Judas naar buiten gaat, dan zegt Jezus, even je voorstellen, Judas gaat naar buiten om Jezus aan het kruis te brengen. En precies de volgende regel is dat Jezus zegt, nu is de Zoon van de mensen verheerlijkt en God in hem verheerlijkt. En dan heeft de Heer het dus erover dat hij nu de weg van het kruis zal gaan en van het lijden. En dat noemt hij verheerlijking. Dat hij verhoogd wordt, dat is ook typisch iets van Johannes. Kom je ook al in Johannes 3 tegen. Zoals de slang verhoogd is in de woestijn, zo moet Jezus verhoogd worden. De Zoon des mensen moet verhoogd worden, ja, aan het kruis. Het is een manier van denken die wij moeilijk vinden. Want bij kruis en bij lijden, dan denken wij toch aan vernedering en aan schande en aan pijn en aan vloek. We denken aan de trappen van de vernedering. Jezus die heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Nou, lager kan het niet. Maar het evangelie van Johannes laat ons de andere kant zien. Die weg van de vernedering, dat is dus op zich wel terecht. Maar Johannes zegt, kijk er eens anders tegenaan. Namelijk dat Jezus door het lijden heen verheerlijkt wordt. En dat zijn Vader verheerlijkt wordt. Hoe werkt dat dan? Hoe kan God nu in het lijden verheerlijkt worden? Hoe kan God verheerlijkt worden als zijn Zoon aan het kruis hangt? Nou, dan zie je toch enkele dingen van God heel scherp. Enkele heerlijkheden van God ga je dan heel scherp zien. Namelijk bijvoorbeeld dat hij heilig is. Dat zie je bij het kruis. Daar hangt Jezus, verstoten door mensen, verstoten door God. Ja, want God kan de zonde niet luchten en niet zien. Daar is hij te goed voor. Daar is hij te rein voor, te heilig voor. En die goedheid en die heiligheid, die zien we dus juist bij het kruis openbaar komen. Ja, en ook Gods rechtvaardigheid. Iedereen hier in de kerk zal zeggen dat het goed is dat God rechtvaardig is. Dat hoort bij zijn heerlijkheid. Ja, daar aan het kruis, daar zie je het dat God rechtvaardig is. Dat hij de zonde straft, onze zonden straft aan zijn lieve Zoon. Zo wordt God verheerlijkt, maar ook de Zoon wordt verheerlijkt. Want in de Zoon zie je het goddelijke medelijden met ons. En zijn opofferende liefde voor zijn kinderen. En vandaag loven miljoenen christenen deze Heere. En vandaag loven miljoenen engelen in de hemel deze Heere, deze liefde van het Lam van God. Zo wordt Jezus in het kruislijden dus verheerlijkt. Ja, zometeen na de preek gaan wij dat ook doen. Dan gaan wij zingen over het Lam van God. En dan zingen we dat ik u dankbaar nader, o voorspraak bij de Vader. Wat is uw liefde groot? Gij wilde mij hergeven een eeuwig hemelsleven en stierf daarom die wrede dood. O Godslam, nooit volprezen. En misschien helpt het je dan wel om al zingend je ogen dicht te doen, even geen kerkbanken te zien, geen kerk te zien, geen mensen te zien, maar met ogen dicht zing je en dan zie je het kruis en daar hangt de Heere aan, uit liefde voor jou. En dan zing je, o Godslam, nooit volprezen. Is dat waar je naar verlangt, om dat zo meteen te mogen zingen? Om Jezus zo te mogen verheerlijken? Maar dan begrijp je iets van wat Johannes zegt. Namelijk dat het kruislijden van Jezus ook verheerlijking inhoudt. Want dan doe je daar zelf aan mee. Jezus gaat dus de weg van het kruislijden. En dat moeten we begrijpen als de Heere zegt dat hij ergens heen gaat waar de discipelen hem niet kunnen volgen. Waar zij niet kunnen komen. Je ziet Petrus als het ware omhoog veren. Wat? Gaat Jezus nou ergens heen waar hij niet zou kunnen komen? Hij is Jezus altijd gevolgd. En daarom vraagt hij, waar gaat u dan heen, Heere? En Jezus herhaalt het. Waar ik heen ga, daar kun jij mij niet volgen, maar je zult me later volgen. En dan zien we dat Petrus het niet eens is met zijn Heere. En zo lijkt Petrus ook wel op mensen in de kerk. Wij lopen allemaal risico om het op een bepaald moment niet eens te zijn met Jezus. We hebben dan misschien een ander karakter als Petrus en we zeggen dat niet zo hardop, maar intussen zijn we het niet eens met Jezus. Nou, wat is Petrus niet eens met Jezus dan? Nou, dat hij zijn Heere niet kan volgen, dat hij niet samen met Jezus op weg kan gaan. Heere, waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Zie je wel dat Petrus duidelijk zegt, Jezus, u ziet het verkeerd. Dat heeft Petrus al vaker gedaan. Een paar weken geleden nog, toen Jezus het lijden aankondigde, toen zei Petrus, ja, hij bestrafte zijn meester. Hij riep Jezus apart en zei, moet u nou toch eens horen wat u daar zegt, dat kan niet, ik bestraf u. En een uurtje geleden, aan die tafel waar hij nu nog steeds zit met Jezus, toen kroop Jezus langs de voeten van de discipelen en hij kwam ook bij de voeten van Petrus en u weet het toch wat Petrus toen zei. Heere, zult u mijn voeten wassen? U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Het is gelukkig wel gebeurd. Maar Petrus was het niet met Jezus eens. En nu heeft Jezus het alweer verkeerd. Volgens Petrus dan. Nee, Jezus, ik kan u wel volgen en ik zal zelfs mijn leven voor u geven. Zegt u maar waar u heen gaat. Ik ga samen met u op weg. Ik neem een zwaard mee en ik ben bereid om voor u te sterven. Sneuvelbereidheid noemen we dat tegenwoordig. In deze tijd waarin oorlog weer veel dichterbij komt. Sneuvelen. Dat doet een soldaat en dan hoop je dat dat voor de goede soldaat is als hij sterft op het slagveld. Sneuvelen, dat doet een soldaat die zegt, ik wil sterven voor mijn familie en voor mijn vrienden en voor de verdediging van mijn land. Zouden er nou veel soldaten zijn die van tevoren zeggen, ik word soldaat om te sneuvelen? Je kunt het ook even aan jezelf vragen. Ben je bereid om een oorlog in te gaan en dan te sterven? Ook God dan dus te ontmoeten? Petrus wel. Petrus die zegt het. Ik ben bereid om voor u te sterven. En hij ontkent dus wat Jezus zegt. Jezus zegt, ik ga ga op een weg waar jij mij niet kunt volgen. Want ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar Petrus denkt, ik ga samen met Jezus op weg. Ik kan het wel. En met Jezus kom ik heel ver. En dat is een grote misrekening, een grote vergissing die Petrus maakt. En die veel kerkmensen ook maken. Kijk, bijna alle kerkmensen, misschien u allemaal wel, zullen bijna allemaal wel zeggen dat Jezus voor de zonden gestorven is. Maar ja, vervolgens denken veel kerkmensen erbij dat ze het toch ook wel samen met Jezus moeten doen. Een poosje goed leven om genade te verdienen. Dan heb je gezondigd. Ja, wat moet je doen als je gezondigd hebt? Gelijk bidden. Ja, maar wacht even, bidden. Dat is toch niet zo makkelijk als je net gezondigd hebt. Dan moet je toch eerst een poosje goed leven. En dan kun je weer bij God komen. En dan kun je die genade misschien weer waard zijn. Zie je wel dat je het samen met Jezus wil doen? Jezus doet dan heel veel, maar jij doet ook een beetje. Een poosje goed leven, zodat je wie kunt bidden bijvoorbeeld. Zie je wel dat je samen met Jezus op weg wilt. Maar Jezus zegt, zo kan het niet. Ik alleen ben de weg, de waarheid en het leven. Ik alleen ga de weg naar het Vaderhuis. En dat gaat door het kruislijden heen. Dat gaat door de volkomen verzoening heen. Daar ging je toch vanmorgen over, hier bij het avondmaal, dat het brood werd gebroken tot een volkomen, 100% betekent dat, hè, een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat de drinkbeker die wij dankzeggend, waarmee wij dankzeggen, dat het bloed is van Jezus Christus, dat voor ons vergoten is tot een volkomen verzoening. Nou, dat is dezelfde boodschap. Dat is dus volkomen. En Jezus zegt ook, ik ben de weg, de enige weg, de 100% alleen weg. De volkomen weg, de volkomen verzoening. Petrus, dat kun jij niet. Jij bent niet het lam van God. Jij bent niet uit het Vaderhuis op aarde gekomen. Je zegt al dat je bereid bent om voor mij te sterven, maar Petrus, zometeen dan overwint de angst jou en zul je mij verloochenen. Weer moet Jezus Petrus corrigeren. Nee, Petrus, jij bent straks niet sneuvelbereid. Je zult je leven niet voor mij geven. Je zult me verloochenen. Ja, zo stopt hoofdstuk 13. Hè? En dan is het wel eens een beetje jammer dat er dan een 14 staat. En dat je dan een beetje het gevoel hebt van, oh, nu gaan we nou wat anders nemen. Eigenlijk moet je dan doorlezen. Jij zult mij verloochenen, maar ik ga heen om voor jou plaats te bereiden. Ik ga heen om voor jou aan het kruis te hangen. Om voor jouw zonden te sterven. Ik ga mijn leven voor jou geven, Petrus. Ja, dat zegt Jezus hier dus ook tegen Petrus. En hij zegt het ook tegen u, die zichzelf zo is tegengevallen. Dat is een wonder. Daar raak ik stil van. Dat de Heere dat op dat moment tegen Petrus en nu op dit moment tegen ons zegt. Ik ga heen naar het huis van mijn vader om voor jullie een plaats te bereiden. Dat zegt hij tegen die discipelen en met name tegen Petrus die er zo weinig van begrijpt. Ik ga heen door de weg van het kruis. Mijn kruis is de rode loper naar het vaderhuis. Zo krijg je vrije toegang tot God. Zoals ze dat in een lied zingen, een prachtig lied. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan, Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Mijn weg naar God kan alleen door Jezus Christus. En zo worden we vandaag opnieuw tot bekering geroepen. Als jij denkt zoals Petrus, word je tot bekering geroepen. Als je denkt dat naar de hemel toe gaan iets is van wat Jezus doet, plus wat jij doet, word je nu tot bekering geroepen. Hoe moet je je nu bekeren dan? Door 100% op Jezus te vertrouwen. Op zijn volkomen verzoening. Ik heb dat al benoemd. Dat is ook bij het avondmaal de prediking geweest. Die volkomen verzoening. En houd dat die gedachte nou in de komende weken vast. Dat het hier ging om een volkomen verzoening. Zodat u in de komende weken niet in de valkuil trapt van Petrus. Ook ik moet een beetje doen. Nee, dat is dus niet zo. Maar wat moet je wel doen? Nou, Jezus zegt het. Het staat in vers 1. Jullie geloven in God. Je stelt je vertrouwen op God. Geloof ook in mij. Vers 2. Ik bereid voor jullie plaats. Vers 3. Ik breng jullie thuis. Vers 6. Ik ben de weg. Vers 9. Wie mij ziet en mij kent, die kent de Vader. Vers 14. Als u iets aan mij zult vragen, als u iets zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Steeds wijst Jezus op zichzelf en dat we op hem volkomen mogen vertrouwen. En zo trekt Jezus vandaag aan je hart. En hij trekt zo aan je hart dat je zult leren om af te zien van je eigen wegen en je eigen mogelijkheden. En om dan het alleen nog maar van Jezus te vertrouwen. Jezus die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is het heerlijke evangelie. Het maakt je heel nederig, toch? Dat 100% afhankelijk zijn van Jezus, volkomen werk, ja, dat maakt je nederig. Maar het is toch heerlijk, want ik ben de weg, zegt Jezus. Maar dan is het ook vast en zeker. Over de weg die Jezus is, daar kun je vast en zeker bij, daarop kun je vast en zeker bij God de Vader komen. Als je daarop vertrouwt, kom je nooit bedrogen uit. Stel nou voor dat je voor 90% vertrouwt op de weg van Jezus. Maar je moet ook nog 10% zelf proberen te doen. Hoe kun je ooit zeker zijn van jouw eigen 10% dat dat goed genoeg is? Maar Jezus zegt daarom ook, ik ben de weg voor 100% helemaal vast en zeker. En zo kom je in het Vaderhuis. Net zoals die Israëlieten uit Jesaja 35. Die zijn door de Heere vrijgekocht om terug te keren over een heilige weg. Dat is een weg die door God gemaakt is. En dan zullen ze terugkeren naar Sion met gejuich. Terugkeren naar Sion. En nu zegt de Heere, ik ben de weg naar het hemelse Sion. Naar het eeuwige Vaderhuis. En als je op mij vertrouwt, is er vastheid en zekerheid. Vandaag word je opgeroepen tot dit geloof in Jezus Christus. En toen kwam Thomas nog met een vraag. Heren, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten? Het lijkt voor ons misschien een beetje wat simpele vraag. Van Thomas, hoe kun je dat nou vragen? Het is nu toch wel een keertje duidelijk. Maar ja, wij zijn wel christenen in een zeer bevoorrechte positie. Wij leven na kruis, na opstanding, na hemelvaart, na de uitstorting door de Heilige Geest, na de openbaring van het volledige woord van God. Daar staat Thomas allemaal nog voor, hè? Als wij nu met Thomas aan de tafel zouden zitten op die donderdagavond. Als ik daar zou zitten, ik denk niet dat ik het beter had gedaan. In zijn vraag zit wel een gedachte die opnieuw niet klopt. Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we de weg weten? Het is als het ware een manier van vragen van, Jezus, wilt u nu alstublieft even vertellen waar die weg is? Dan kunnen we het wel gaan. Maar dan doe je Jezus geen recht. Want dan maak je van Jezus een wegwijzer. En dat is een vergissing die Thomas maakt, maar die veel kerkmensen ook maken. Door van Jezus een prachtige leraar te maken, een gids. Ja, dat is Jezus ook, natuurlijk. Maar hij is niet alleen maar leraar, hij is niet alleen gids. Jezus is niet alleen maar de rabbi die zegt van, nou maar daar moet je heen hoor. Dat is hij niet alleen. Hij is niet alleen maar het goede voorbeeld wat wij dan maar eens moeten navolgen. Nee, Jezus is veel meer. En daarom komt hij in Ik Ben Spreuk. Die komt op dit moment op die vraag van Thomas. Die als het ware vraagt van Jezus, wilt u nu even wegwijzer zijn? En dan zegt Jezus, ik ben geen wegwijzer. Nee, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Thomas, ik wijs jou niet de weg, maar ik ben de weg. En ik ben de deur voor de schapen. En ik ben de ladder naar de hemel. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En zo maakt de Heere voor eens en altijd duidelijk dat we ons vertrouwen op de Heere moeten stellen. Ja, dat was toch ook bij de gang naar het avondmaal zo. Wij gingen toch niet naar het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij een volkomen geloof hebben en dat we God zo dienen als dat het hoort. Nee, als wij naar de tafel gaan, dan belijden we juist dat wij midden in de dood zitten, maar dat wij ons vertrouwen volkomen op Jezus Christus stellen. Jezus is namelijk de volkomen weg. Er zijn mooie plaatjes van gemaakt. Ik heb het zo voor mijn ogen, maar u misschien nog niet. Maar dat zijn van die plaatjes in een rotsachtig landschap. En dan komt er een diepe kloof. En dan gaat het landschap weer verder. En dan begint het landschap dus hier. En er staat een mens op. En dan staat eronder zondaar, gescheiden van God. Ja, dat zie je, want daar is een enorme kloof. En dan gaat dat plaatje dus verder. En dan staat hier God, verzoening. Maar hoe kan dat dan? Er is nou toch die kloof? Ja, maar in die kloof, misschien kent u zo'n plaatje ook wel. Daar is het kruis geplaatst. Daarom kan die zondaar toch over de kloof heen. Het kruis is de weg geworden, de brug naar God toe. Nou, dat is de boodschap van zo'n plaatje. Maar het is precies de boodschap van Jezus Christus die zegt, ik ben de weg naar de Vader. En mijn weg naar de Vader loopt door het kruis. Ik ben de weg. Ja, want alleen ik kan dat als zoon van God. En alleen ik mag dat als de zoon van de mensen. Alleen ik ben als zoon van de mensen rechtvaardig. Daarom heb ik ook volmacht ontvangen om mijn kinderen te verlossen. Zo ben ik de weg en ik ben ook de waarheid. Want in mij mag je zien wie God is. Immers wie mij ziet, die heeft de Vader gezien. Ik laat zien hoe God echt is, in waarheid is. En ik ben ook het leven. Want als je gelooft in mij en in mijn kruis, dan zul je eeuwig leven. En de Heilige Geest komt dan in jouw leven. En die maakt jou tot een levend Christen. Die vruchten mag dragen voor God de Vader. Van dit heerlijke evangelie leef ik zelf. Elke keer ervaar ik onmogelijkheid en tekort. Dat deed ik ook in de afgelopen week. Dan vind ik dat mijn geestelijk leven niet op het goede niveau zit. En dan mag ik leven van zo'n tekst dat Jezus zegt, ja, maar ik ben de weg. En als ik bang ben voor de dood, dan zegt Jezus tegen mij, wie op mij vertrouwt zal leven, ook al zou hij zijn gestorven. Ik ben het leven. Dat is dus een heerlijk evangelie, dat de Heere aan zijn discipelen vertelt en nu aan ons. Maar die discipelen raken wel bezorgd intussen. En ik snap dat, want Judas is heen gegaan om zijn meester te verraden. En Petrus die hoort dat hij zijn meester zal verloochenen. En alle discipelen horen dat ze Jezus niet kunnen volgen op een weg die voor hen nog schimmig is en onduidelijk. Ik snap dat ze bezorgd raken. Maar Jezus zegt, wees niet bezorgd. Want ik ga heen om voor jullie plaats te bereiden. Een heerlijke tekst. Als Jezus dan zegt, ik ben de weg voor jullie. En toch een tekst die veel aanstoot geeft. Dat zul je merken als je in gesprek gaat met mensen die een andere levensovertuiging hebben. Dat kan een moslim zijn. Kan ook gewoon een Nederlander uit dit dorp zijn. Voor wie het leven niet verder gaat dan alleen dit aardse leven. En als je dan zegt, ja, maar Jezus is de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot God dan door Jezus, dan kun je dus weerstand verwachten dat botst met de levensvisie van die ander. En mensen zullen tegen je zeggen dat jouw christelijke visie hoogmoedig is, dat er niets van klopt. Ja, nou, dat het hoogmoedig is, klopt in ieder geval niet. Want wie op de Heere Jezus vertrouwt en weet dat hij het 100% van de Heere moet hebben, die wordt nou zelf juist zo nederig. Maar hoe maak je dat nou die ander duidelijk? Bedenk nou eens dat je die ander, dat je het niet van die ander hoeft te winnen. Het is geen gevecht tussen jou en die ander. Laat dat nou maar aan de Heere over. Van jou wordt alleen maar gevraagd om te getuigen van de hoop die in je is. Om te getuigen over de hoop die jij hebt op Jezus Christus. Misschien kun je dan wel gewoon eerlijk iets over je eigen leven vertellen. Hoe je als kerkganger niet altijd op de Heere hebt vertrouwd. Dat je wel in de kerkbank zat, maar dat Jezus een poos niets voor jou betekende. Maar dat de Heere jou toen liet zien hoe leeg dat leven is zonder hem. Hoe arm, hoe uitzichtsloos. Of je gaat vertellen dat je echt wel je best hebt gedaan om zelf een stukje van de weg naar de hemel te lopen. Maar dat het niet lukte. Dat jouw weg afbrak omdat je het niet kunt. Jouw goede werken liepen dood. Je kon door middel van de werken de hemel niet bereiken, ook niet een klein stukje ervan. Want ja, wie klimt de berg des Heren op, wie zal die God gewijde top bereiken? Wie kan bij God in de hemel komen? Alleen de man die recht van hart en hand is, toch de rechtvaardige, de rechtvaardige. Zo zegt Psalm 24 dat. En dat ben jij niet, daar kun je eerlijk over vertellen. Moet je misschien iets eenvoudiger doen dan dat ik het nu doe, maar... Maar dan laat je wel zien dat je dus niet op jezelf vertrouwt en dat je niet hoogmoedig bent, maar nederig, want je vertrouwt jezelf toe aan Jezus, die voor jou de weg is geworden en de waarheid en het leven. Dan vertel je dat heerlijke evangelie vanuit je eigen onmogelijkheid, maar dat Christus het mogelijk gemaakt heeft. En dan zeg je daarbij, en dat gun ik jou nu ook. Wat is daar nou hoogmoedig aan? Een nederig leven in afhankelijkheid van Jezus en dat je dat een ander ook nog gunt. Zo wordt die tekst van ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als je daar op die manier over getuigt, wordt het een nederig getuigenis van Gods gunnende liefde voor die ander. Amen. We gaan nu zingen uit Weerklank 152, de versen 1, 2, 3 en 4 Lam Gods. Nou heb ik niet de hele tekst voor me, maar die heeft u zometeen wel voor u. Het begint in ieder geval met Lam Gods, maar ook met de dankbaarheid en o Gods Lam, nooit volprezen. Weerklank 152, de versen 1, 2, 3 en 4. Laten we de Heer nu danken en we zullen ook voorbeden doen, waarbij de kerkraad aan mij heeft gevraagd om te bidden voor de Alpha-cursus. Ook voor Herman en Anneloes Meijer. U weet dat die ook voor uw gemeente zijn uitgezonden naar Colombia. Daar werken ze in een gebied waar drugsbenden zitten, in een sloppenwijk. Nou, dat betekent natuurlijk ook een situatie waar het heel onveilig kan zijn voor vrouwen en kinderen. Daar ligt dan ook een gebedspunt. Dat ze zoveel gebrokenheid zien, kinderen zien opgroeien in onveilige situaties. Maar er is ook een dankpunt, namelijk voor de leidsters en de verzorgers bij het project die zich mogen inzetten. We zullen daar dan ook voor bidden. En ook voor de kerkenraadsvergadering van komende dinsdag en ook voor het beroepingswerk hoop ik de Heere in het gebed, dat hoop ik bij de Heer in het gebed neer te leggen. Laten we nu de Heere gaan danken en bidden. Heere Jezus, wij komen met diepe aanbidding en dankbaarheid bij U. Nu wij gehoord hebben van Uw koninklijke majesteit, waarmee U de lijdensweg vastberaden gaat. Als er iemand is die mag zeggen stervensbereid te zijn, dan bent U het. U die volkomen bereidwillig bent geweest om uw leven te geven voor de schapen en door het kruislijden heen de weg naar uw Vader hebt opengelegd. Dank U wel daarvoor. En nu bidden we U om uw Heilige Geest, dat we op U zullen vertrouwen, geen eigen wegen zullen gaan, ook niet die valse wegen van U heel veel, maar wij ook nog een klein stukje, maar dat we vaste zekerheid mogen vinden in uw volkomen offer en in U die de weg bent. Geef ons geloof, vertrouwen op U die de weg bent. Sterk ons in dat geloof, want er zijn ook mensen die in dat geloof mogen staan. Maar dan hebben we telkens weer nodig dat we daarin gesterkt worden. En dat we ook dan nog bewaard worden voor toch nog een stukje van een eigen weg te willen gaan. We komen ook met voorbeden voor de Alpha-cursus. Voor mensen die daaraan leiding geven en voor mensen die daaraan deelnemen. Dat dit tot zegen mag zijn voor ieder die daarbij is. We bidden voor Herman en voor Anneloes. Wilt u hen kracht geven om te werken in een gebied waar het onveilig is, waar bendegeweld is, armoede, waar kinderen zijn uit heel gebroken situaties. Maar Heer, geef dat ze ook aan zulke kinderen in het werk iets mogen bieden van liefde en vertrouwen. En we danken U ook voor veel leidsters en verzorgers bij dit project die zich dagelijks met liefde mogen inzetten. Een liefde waarvan we weten dat U die in het werk in het hart brengt. En we bidden om kracht en doorzettingsvermogen. We bidden ook voor de kerkenraad die dinsdag hoopt te vergaderen. En voor het beroepingswerk, ook voor het beroep dat morgen wordt uitgebracht. Wilt u deze gemeente daarin nabij zijn? We vragen u dat om Jezus wil alleen en uit genade. Amen. Ik herinner u nog aan de collecte voor kerkbeheer en voor de Gereformeerde Zendingsbond, de voorjaarscollecte daarvan. En uw gaven kunnen ook thuis worden overgemaakt. We gaan nu zingen uit Psalm 119, de versen 17 en 86. In vers 17 zingen we over: Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan denken we na deze preek natuurlijk over Jezus die de weg is. Leer mij die weg van Jezus Christus te gaan. En ook dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer. Psalm 119 vers 17 en 86. Intussen zijn er collecten. De Heere die zegenen u en ook uw gaven. ontvang dan nu de zegen van onze Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Jij houdt het niet.